أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بس brothers and sisters, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The lezing die mij gevraagd is te houden hier vandaag voor jullie is een lezing van hele ernstige aard. En het is belangrijk voor de moslim om te weten wat te weten over dit onderwerp. Omdat wij leven en wij maken fouten. En onze voorvader Adam alayhi salam kenmerkte zich ook aan zijn mens zijn door een fout te begaan. En wij zijn geen haar beter. Wij maken fouten, wij zondigen, groot of klein. En mij is gevraagd om een lezing te houden over zonden die vermeden moeten worden. Vooropgesteld moet iedereen natuurlijk weten dat iedere zonde vermeden moet worden. Elke zonde die jij begaat of op het punt staat om te begaan, die moet vermeden worden. En daarom is deze jihad an-nafs, deze strijd tegen jezelf, een strijd die je hele leven voortduurt. Hij stopt niet. Keer op keer word je door je nafs ertoe gedrongen om een zonde te plegen. De ziel, de nafs, die neigt steeds naar datgene wat verboden is. En vaak is het zo dat juist de verboden vruchten het meest aantrekkelijk zijn. En streven wij die ook na. Als wij gehoor geven aan onze nafs. Maar wij als moslims zijn bevolen om deze strijd tegen onze nafs, tegen onze eigen ego, die dingen aan ons influisteren die niet horen, altijd tegen te gaan. Dus dat vooropgesteld. En in deze lezing ga ik het hebben over de grote zondes. Kleine zondes zijn er natuurlijk heel veel in aantal, daar kun je geen lezing aan toewijden. Wat betreft de grote zondes, die zijn wel bij naam benoemd, dus die zou je eventueel in een lezing kunnen gieten. Ik hoop dat ik de meeste in deze lezing zal behandelen, wetende dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd dat er 7 zijn. Maar het feit dat hij zegt, vermijd de 7 vernietigers, oftewel de 7 grote zondes, betekent niet dat de grote zondes zich beperken tot het aantal van 7. Daar kom ik straks inshallah ook weer op terug. Maar wat ik hiermee wil zeggen als inleiding is dat ik hoop dat ik alle grote zondes zal noemen, maar ik niet zeker weet of ik ze ook allemaal genoemd heb. Dus dat vooropgesteld, zodat jullie weten dat de lezing van Mohammed Yemeni dat niet per se alle grote zondes beslaat. De 7 of de grote zondes zijn natuurlijk zondes die vermeden moeten worden omwille van Allah. Deze zondes, oftewel in het Arabisch genoemd al-kaba'ir, die staan voor datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala in zijn boek, de Koran, verboden heeft verklaard. Of wat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam in de sunnah verboden heeft verklaard. En het is natuurlijk bekend dat Allah in de Koran te kennen geeft dat het vermijden van de grote zondes aanleiding is voor vergiffenis voor de kleine zondes. Dus je dient een dubbel doel als jij de grote zondes vermijdt. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Indien jullie grote zonden die verboden zijn vermijden, dan zullen wij jullie fouten uitwissen en zullen wij jullie naar een eervolle plaats leiden. Met andere woorden, het paradijs. En ook zegt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam in een overlevering die vermeld staat in Sahih Muslim, de 5 gebeden De vrijdag tot en met de vrijdag en de Ramadan tot de Ramadan doen wat zich ertussen bevindt aan kleine zondes, vernietigen. Dus doen alle zonden die zich daartussen bevinden, die jij hebt verricht, die jij hebt gepleegd, doen ze teniet. En vervolgens zei hij, sallallahu alayhi wa sallam, behalve de grote zondes. Dus onze dagelijkse gebeden zijn als een wassing voor ons, voor onze zondes. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam maakte ook een metafoor toen hij dit uitlegde aan een metgezel van hem. En hij zei, als jij een rivier voor jouw huis had stromen, en jij zou er 5 keer per dag in baden, zou er nog viezigheid aan jou kleven of niet? Waarop hij zei nee. Toen zei Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dezezelfde werking hebben de 5 dagelijkse gebeden op jouw zondes. Dus zolang jij die goede daden verricht, maar ook de kabair ontloopt, vermijdt, dan zul je inshallah schoon blijven van de zondes. En de kleine zondes, dat zijn juist die kleine stipjes die jouw weegschaal op jouw Qiyama uiteindelijk zwaar kunnen doen laten wegen. Want we weten dat een berg opgebouwd is uit kiezelsteentjes. Een groot aantal kiezelsteentjes vormen een berg. Hetzelfde met kleine zondes. Als wij heel veel kleine zondes hebben, dan kunnen die uiteindelijk net zo zwaar wegen als een berg. Een grote zonde, of meerdere grote zondes. Verder zei Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ijtanibu as-sab' al-mubiqat. Vermijd de 7 vernietigers. En met die 7 vernietigers bedoelt hij de 7 zondes. En verderop in deze lezing zullen we stilstaan bij welke dat zijn, want hij heeft ze hierna genoemd. Maar als hij zegt, vermijd de 7 vernietigers, dan al zou onze aandacht gegrepen moeten zijn. Want dan is het aan ons als moslims om te leren wat die 7 zondes dan zijn. Wat zijn die 7 grote zondes die als vernietigers worden omschreven? Vernietigers van wat? Dus als wij die woorden horen, dan moet onze nieuwsgierigheid al worden aangewakkerd. Als wij geven om datgene wat op ons te wachten staat na dit leven. Als wij daarvoor vrezen, dan zal onze aandacht hierdoor alleen al gegrepen moeten worden. 3 woorden van Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Wat ons echter opvalt, wanneer deze overlevering van Mohammed sallallahu alaihi wasallam wordt uitgelegd, is dat de geleerden hierover van mening verschillen. Mohammed sallallahu alaihi wasallam noemt weliswaar as-sab'a, 7, een getal, een concreet getal, maar betekent dat dat er alleen maar 7 zijn? Of zijn er meer? Nou, de geleerden verschillen hierover van mening. Een aantal van hun die zegt dat het inderdaad om 7 gaat. Exact 7. En zij baseren zich op deze uitspraak van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en de zondes die hij hierna noemde. Maar andere geleerden hebben echter beweerd dat er veel meer zijn dan 7 grote zondes. Zo heeft Ibn Abbas gezegd, het zijn er eerder 70 dan 7. Zoveel kunnen er dus zijn. En Imam al-Dahabi zegt in zijn boek Kitab al-Kaba'ir, bij Allah, hij zweert, Ibn Abbas heeft gelijk. Ibn Abbas heeft de waarheid gesproken. Dus ook Imam al-Dahabi is het hiermee eens. Het zijn er eerder 70 dan 7. Dus daarom zei ik in het begin, ik zal er een aantal noemen in deze lezing, maar ik weet nu bijna wel zeker dat ik ze niet allemaal ga noemen. Ik kom nog lang niet aan 70. Met betrekking tot de overlevering die deze 7 zondes benoemt, zeiden zij dat het slechts een aantal van deze grote zondes zijn. Dus Mohammed sallallahu alayhi wa sallam noemt er 7, maar dit is maar een deel van alle bestaande grote zondes. Want er kan niet uit de overlevering opgemaakt worden dat dit het maximale aantal is. Hetzelfde als wij zeggen dat Allah subhanahu wa ta'ala, en dat halen we uit een overlevering van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, 99 schone namen heeft. Maar betekent dat die namen begrensd zijn bij 99? Nee. Alle geleerden zijn het daarover eens. Er zijn er veel meer namen en eigenschappen van Allah. Maar 99 is gewoon een nummer dat genoemd is om een aantal aan te geven. Niet per se de grens van het aantal. En de meest correcte uitspraak wat dit betreft is dat alle zonden waarop een lijfstraf staat of die in aanmerking komen voor een verschrikkelijke bestraffing op de dag des oordeels, behoren tot de grote zondes. Ook de zondes waarover de toren van Allah, de woede van Allah, over is uitgesproken, behoren tot de grote zondes. En zondes waar een persoon voor gewaarschuwd wordt of vervloekt wordt, dat worden ook beschouwd als zondes die groot zijn. En we kunnen een lange discussie houden over lijfstraffen binnen de islam. Wauw, wat is de islam toch barbaars. Ze hebben lijfstraffen. Maar er worden niet zomaar lijfstraffen toegekend aan iemand. Of geoordeeld over iemand. Ten eerste gaat dit alleen op in een islamitische staat. Ten tweede moet er een islamitische rechter over geoordeeld hebben. En hij komt alleen tot een oordeel. Ten derde, als er voldoet aan de eisen van strafrecht binnen de islam. Bijvoorbeeld zijn er minimaal 4 getuigen die daad van die persoon hebben gezien. En dat is vaak al een hele moeilijke opgave om met 4 betrouwbare getuigen te komen. Het Westen kent een strafrechtssysteem. De islam kent een strafrechtssysteem. Dus ga niet het islamitische strafrecht afkraken en denken dat die van jullie beter is. Dat die van het Westen beter is. Het Westen kent nog steeds de doodstraf. Het Westen kent nog steeds de elektrische stoel. Wat nog barbaarser is dan welke andere straf dan ook de islam voorschrijft. Dus praat niet over andermans land of religie. Maar kijk eens naar jezelf. Als je zo tegen lijfstraffen en de doodstraf bent, ban die dan eerst uit in je eigen systeem, voordat je een ander systeem gaat afkraken. En nogmaals, de wetten van Allah subhanahu wa ta'ala zijn de beste wetten die er zijn. Geen enkele mens kan deze overtreffen. Met welke denkwijze hij dan ook nieuwe wetten en straffen bedenkt. Allah subhanahu wa ta'ala is de alwijze, de alwetende. En hij weet welke straffen de mensen angst inboezemt en welke niet. Als je een persoon voor 5 of 10 jaar in de gevangenis stopt en hij daar later als een nog veel ergere crimineel naar buiten komt, dan heb je veel meer te vrezen voor die persoon. Als je al weet dat hij iemand vermoord heeft en hij in de gevangenis in aanraking komt met nog meer criminelen, dan heeft hij straks na 10 jaar veel betere ideeën. Hij heeft daar een gratis opleiding gekregen in criminaliteit. Maar iemand die bestraft wordt in de openbaarheid en de mensen zien waarom hij gestraft wordt, de mensen die dat zien zullen nog een keer nadenken voordat zij hetzelfde willen doen. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, die was zo rechtvaardig dat hij zei: al zou mijn dochter Fatima iets hebben gestolen, dan zal ik haar hand afhakken. Dus hij maakt geen uitzondering in wie er familie is of niet, wie er moslim is. Als jij onrecht hebt begaan, als jij een strafbaar feit hebt gepleegd, dan kom jij in aanmerking voor die straf. Als jij aan alle dingen hebt voldaan. Dus er is geen vorm van voortrekken binnen de islam wanneer een lijfstraf of iets dergelijks wordt toegepast. Ik moet er ook bij vertellen dat de ene grote zonde erger is dan de andere grote zonde. En we weten allemaal dat de grootste en ergste zonde die er bestaat, een shirk is. Het aanbidden van iemand anders of iets anders naast Allah. En de Koran die spreekt daar ook natuurlijk ontzettend veel over. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ook in de sunnah. Ik zal een aantal bewijzen hiervoor aanhalen, hoewel dit bij iedereen natuurlijk al bekend is. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: voorwaar, Allah vergeeft niet dat aan hem deelgenoten worden toegekend. Maar hij vergeeft daarnaast alles aan wie hij wil. En wie aan Allah deelgenoten toekent, die heeft waarlijk een geweldige zonde verzonnen. Dus we zien dat shirk, en dit is de enige zonde, een zonde is die niet zal worden vergeven. Wanneer iemand sterft in staat van een mushrik, dus hij is een mushrik, hij heeft shirk gepleegd en hij overlijdt in die toestand, dan is er voor hem geen vergiffenis. En voor hem is Jahannam tot in de eeuwigheid voorgeschreven. Maar alle andere grote zondes en kleine zondes, daarvoor bestaat nog steeds de mogelijkheid dat je vergeven wordt. Hoewel, als je zondes hebt gepleegd en daar geen tauba voor hebt gericht, geen berouw voor hebt getoond bij Allah, en je overlijdt in die staat, dan ben jij er niet zeker van dat Allah jou vergeeft. En het feit dat jij zondigt in jouw leven, en jij blijft leven, en die zonde die jij ooit in het verleden hebt gedaan, die blijft jou achterna volgen. Ook al heb je tauba verricht, je hebt er spijt van, maar je blijft in die onzekerheid leven of Allah jou vergeeft of niet daarvoor, dat is ook al een bestraffing. Die onzekerheid, die vrees, dat Allah subhanahu wa ta'ala jou nog steeds ter verantwoording zou kunnen roepen voor die zonde. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, als jullie daarvoor berouw tonen, vergeef ik jullie. Maar het feit dat wij nog niet voor hem hebben gestaan en door hem veroordeeld zijn of geoordeeld zijn, blijft ons nog steeds in onzekerheid leven. Dus de eerste zonde die onder de grote zonde valt is shirk. En shirk kun je opdelen in categorieën. Grote shirk, kleine shirk, ook bij iedereen wel bekend. Grote shirk is natuurlijk dat je iemand anders aanbidt dan Allah subhanahu wa ta'ala. Of een ander persoon of engel of profeet als God neemt. Of een sheikh of wat dan ook. Dat je hem aanbidt in plaats van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah zegt: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Dus zelfs Isa alayhi salam, hij die door miljarden mensen op deze wereld wordt aanbeden als God, heeft al tegen Bani Israël gezegd, toen hij onder hen was, aanbid Allah alleen. En ken geen deelgenoten aan hem toe. Want wie deelgenoten aan hem toekent, voor hem is het helle vuur tot in de eeuwigheid. En Allah heeft het paradijs voor hem verboden. We zien daarbij ook een bevestiging dat alle profeten die gezonden zijn door Allah subhanahu wa ta'ala allemaal dezelfde boodschap hadden. Allemaal zeiden zij, pleeg geen shirk, aanbid alleen Allah. Allah kent een paradijs als beloning en een hel als bestraffing. Dus de islam heeft altijd bestaan. Ibrahim alayhi salam heeft de dua gedaan met zijn zoon Ismail, dat hij hun twee mogen laten behoren tot de moslimoen. Zij deden een dua: Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. O Allah, laat ons behoren tot de moslims. En breng een gemeenschap na ons voort van moslims. En ze hebben het woord moslim gebruikt. Te vinden in de Koran, Surat al-Baqarah. Moslim betekent de volledige overgave aan Allah subhanahu wa ta'ala. En iedere profeet heeft dat verkondigd en heeft dat gepredikt. Dus deze ayah, waarin Isa alayhi salam zei, voorzeker er zijn ongelovigen die zeggen, Allah is de Messias, de zoon van Maryam. Hoewel de Messias zei, Isa alayhi salam, o kinderen van Israël, aanbid Allah, mijn Heer en jullie Heer. Voorwaar, hij, diegene die deelgenoten aan Allah toekent, Allah heeft hem waarlijk het paradijs verboden en zijn bestemming zal de hel zijn. En voor de onrechtvaardigen zijn er geen helpers. Dus degenen die shirk hebben gepleegd, worden hier in één lijn getrokken met onrechtvaardig zijn. En het is vanwege de ernst van shirk dat deze door de profeet sallallahu alayhi wasallam als eerst werd opgenoemd in de overlevering van de zeven vernietigers, oftewel al-mubiqat. De reden waarom ze hier de vernietigers worden genoemd is vanwege het feit dat deze grote zonden ertoe leiden en ertoe dragen dat het geloof van een persoon wordt vernietigd. Mogen Allah ons hiervoor behoeden. Het verrichten van zondes, beste broeders en zusters, moeten we allemaal weten, zorgt ervoor dat jouw imaan omlaag gaat. Want iedereen is het erover eens dat imaan stijgt en afneemt. Toeneemt en afneemt. Het neemt toe door gehoorzaamheid aan Allah. En het neemt af door ongehoorzaamheid aan Allah. Door zondigheid. En uiteindelijk kan iemand in zo'n diepe dal vallen. Dat hij zondigt en zondigt en zondigt. Dat hij het geloof verlaat. Dat hij zijn rust en zijn plek in het geloof niet meer heeft gevonden. En zelfs kwijt is geraakt. Mogen Allah ons daarvoor behoeden. Zondes zijn vernietigers. En we zullen het straks ook zien. Dat het verrichten van kleine zondes, wanneer iemand daartoe blijft overgaan, continu verrichten van kleine zondes, op zichzelf een grote zonde is. Kleine zondes, zoals ik zei, kunnen een berg aan zondes veroorzaken. Dus de ernst van kleine zondes moet ook niet onderschat worden. Ach, het is maar iets kleins. Hij staat niet als mubiqat beschreven. Dus ik doe het. Nee. Kleine zondes vreten net zo goed aan het hart als grote zondes. Hoewel in mindere mate. Hoe zou iemand eigenlijk ook shirk kunnen plegen? Wetende dat Allah subhanahu wa ta'ala degene is die hem heeft geschapen. Die hem van proviant voorziet. En dat hij de enige is aan wie dankbaarheid getoond mag worden. En je verricht jouw gebeden. Je richt jouw dankbaarheid en jouw nederigheid aan iemand anders. Hoe kun je dit over je hart halen? Als iemand jou hier in het wereldse leven een gunst heeft bewezen, een grote gunst heeft bewezen, dan ben jij hem voor de rest van jouw leven dankbaar. Wat dan te denken van alle gunsten die Allah subhanahu wa ta'ala jou gegeven heeft. Jouw gezondheid, jouw zicht, jouw organen, je reukvermogen, je gehoor, je smaakvermogen. Het feit dat je kan voelen, het feit dat je leeft. Het feit dat Allah de gelovigen het paradijs heeft beloofd hierna. Hoe kan je iemand anders aanbidden? Hoe ondankbaar kun je zijn? En daarom wordt shirk als grootste zonde bestempeld. En iedereen moet dit weten. De moslims verschillen hierin ten opzichte van alle andere religies. Andere religies gaan hier anders mee om, veel milder. Maar de islam, die is zo voorzichtig met shirk, dat alle wegen die er naartoe kunnen leiden, op zich al verboden zijn. We krijgen heel vaak de vraag, waarom is het verboden om thuis foto's op te hangen? Het is omdat de islam het verboden heeft. Hoe is in de voorgaande generatie shirk ontstaan? Doordat mensen stenen beelden hadden gemaakt van personen, van vrome mensen. Maar de generaties erna vergaten wie die mensen zijn. En op een gegeven moment dachten zij, waarom staan deze standbeelden hier eigenlijk? En wie zijn die mensen? Wat is de bedoeling? En dan doet Shaitaan zijn intrede. En hij fluistert de mensen in, het is de bedoeling dat jullie hun aanbidden. Jullie moeten hun dankbaar zijn. En onderschat Shaitaan niet. Shaitaan heeft zelfs Adam alayhi salam verleid om te eten van die ene verboden boom in het paradijs. En het is hem gelukt. Dus daarom is de islam heel voorzichtig met shirk. En alle wegen die er naartoe kunnen leiden, moet je afsluiten. Op sommige dingen staat specifiek een verbod geuit door Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En op andere punten niet. moeten we de geleerden ervoor raadplegen. Maar houd in het achterhoofd dat shirk zo gevaarlijk is dat alles wat er maar naar neigt of naar ruikt verboden is. Nou, zoals ik zei, is shirk op te delen in twee categorieën, een grote en een kleine shirk. Een voorbeeld van kleine shirk is ria, zoals jullie dat ook weten. Het te kijk lopen met jouw daden van aanbidding. Een voorbeeld daarvan is dat bijvoorbeeld iemand, als hij alleen bidt, dan is hij ontzettend snel in zijn gebed. Hij heeft geen khushu', geen concentratie, geen ootmoedigheid, geen nederigheid. En hij jast door zijn gebed heen. Maar als iemand in de buurt is, die hem kan zien of horen, dan verfraait hij zijn gebed. Dan maakt hij zijn gebed mooi. En zijn recitatie mooi. En zijn houdingen langzaam. Nou, dat is iemand die dus bidt om een ander te imponeren. En tevreden te stellen in plaats van Allah. En dat is een kleine vorm van shirk waar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam overigens over heeft gezegd. Dat hij dat het meeste vreest voor ons. Omdat dit verborgen is in het hart. Anderen kunnen dit niet zien. Of jou ervoor waarschuwen. En kleine shirk is daarom heel gevaarlijk. En het feit dat het nog steeds onder shirk valt, zegt al heel veel over de ernst van die zonde. Dus zoals ik zei, iemand die in staat van shirk het leven verlaat, dus doodgaat, voor hem is de hel in het vooruitschiet gesteld. En dit is een zaak die vaststaat. Zoals het ook vaststaat dat een persoon die als mu'min, als gelovige komt te sterven, uiteindelijk in het paradijs terecht zal komen. En hierin verschilt shirk ten opzichte van de andere grote zondes. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd tegen zijn metgezellen: zal ik jullie inlichten over de allergrootste zonden onder de grote zonden? Toen zeiden zij: jazeker, ja Rasulullah. Toen zei hij: ash-shirk en het slecht behandelen van de ouders. Dus hij noemde gelijk het slecht behandelen van de ouders na shirk. Vervolgens is de profeet sallallahu alayhi wa sallam rechtop gaan zitten, want hij lag op zijn zij. En hij vervolgde met en het afleggen van een valse getuigenis. En hij bleef deze laatste zin herhalen zo vaak dat de metgezellen zeiden hierover: wij hoopten dat hij stopte met het zeggen daarvan. En het afleggen van een slechte getuigenis. Shahadat al-Zur. Een slechte, valse getuigenis. Wanneer jij die aflegt, kan dit zoveel ernstige gevolgen hebben. Je kan je allerlei situaties bedenken waarin een valse getuigenis van iemand in een rechtszaak of als getuige tegenover een ander, dat dat zulke erge gevolgen kan hebben voor niet alleen de personen in kwestie, maar ook voor de hele umma. En iemand die bijvoorbeeld een getuigenis aflegt en daarbij zweert bij Allah, en hij is vals, die getuigenis, betekent dat hij ook nog eens Allah heeft betrokken bij die leugen. Het is toegestaan om bij Allah te zweren, bij zijn namen, bij zijn eigenschappen, zelfs bij de Koran. Maar het is niet toegestaan om daarbij te gaan liegen. Logisch. Vanzelfsprekend zou je zeggen. Maar toch gebeurt het in de islamitische gemeenschap in overvloed. Het is alsof de mensen Allah niet meer vrezen. En zij om de kleinste wissewasjes de naam van Allah erbij betrekken. En erop zweren dat zij de waarheid spreken terwijl ze weten dat ze liegen. Dus dat maakt het zweren bij Allah niet toegestaan in dat soort situaties. En in de overlevering die ik in het begin genoemd heb, vermijd de zeven vernietigers. Die is verhaald door Abu Huraira en hij staat in Sahih al-Bukhari en Muslim. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam werd toen gevraagd door de metgezellen: ja Rasulallah, wa ma hun? Wat zijn die? Wat zijn die zeven vernietigers? En hij zei: shirk, als eerst. Ten tweede zei hij: sihr, tovenarij. Tovenarij behoort tot de grote zondes. Ten derde, het onrechtmatig doden. De vierde is het nuttigen van rente. Aklu riba. Iemand die zich schuldig maakt aan rente, wat ook nog steeds heel veel gebeurt onder de moslimgelederen. Het is alsof de moslims het niet weten of niet willen weten. Dat rente verboden is. Dat de lening afsluiten bij de bank om een huis te kopen of een auto te kopen verboden is. Ja, maar huren is net zo duur. En als ik koop met een lening, dan is het huis uiteindelijk van mij. Wat wil je liever? Je hele leven huren. En de tevredenheid van Allah? Of wil je kopen en uiteindelijk op jouw qiyama ervoor verantwoordelijk gesteld worden? Het is rente. Je kan het vervrijen met allerlei andere benamingen. Of je kan zeggen, ja, je kan het aftrekken van je belastingaangifte. Dus het is geen rente meer. Je krijgt nooit hetzelfde rentebedrag terug van de belastingdienst. Garandeer ik je. Dus het aangaan van een lening met rente hier is gewoon aklu riba. Is gewoon het nuttige van rente. Die hier door Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wordt benoemd als grote zonde. En waarin Allah in de Koran over heeft gezegd, wie dat aangaat, heeft de oorlog verklaard met mij en mijn profeet. Wees voorbereid op de oorlog tussen mij en mijn profeet. Met mij en mijn profeet. Tussen jullie en ons. En wie durft de oorlog aan met Allah? Wie? Wie is zo hoogmoedig om dat te zeggen? Als dat zo is, dan ga ik niet eens over riba praten met jou. Dan is er een ander probleem waar we aan moeten werken. Dus 4 is riba, rente. 5 is het nuttige van bezit van de wees. De weeskinderen die bezittingen hebben. Weeskinderen waar jij als voogd over wordt aangesteld. Het is niet toegestaan om het te nuttigen. Er zijn bepaalde constructies waar dat kan, maar doe dit niet onrechtmatig. Het is van het wees. Het weeskind heeft dat bezit. Niet jij. Vervolgens het weggaan op de dag van een strijd. Wanneer er een slagveld is en dat jij jouw rug toekeert naar de vijand en weggaat, op de vlucht slaat. Dat behoort tot de grote zondes. Dat is nummer 6. En als laatste heeft hij genoemd het belasteren van kuisen en gelovige vrouwen van ontucht. Dus dat je vrouwen die daartoe onschuldig zijn, ze zijn bekend om hun godsvrucht en hun kuisheid, dat je hun beschuldigt van zina, van ontucht. Dat behoort dus ook tot de grote zondes. In een andere overlevering van Abdullah ibn Mas'ud worden er ook weer andere grote zondes benoemd door de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Want hij vroeg de profeet, ja Rasulullah, welke zonde is het grootste bij Allah? Waarop hij zei sallallahu alayhi wa sallam, en tad'u lillahi niddan, wa huwa khalaqak. Dat jij iemand naast Allah aanroept, terwijl hij jou heeft geschapen. Qala thumma ay. En hij zei, wat daarna? Wat komt er daarna? Waarop hij zei, dat jij jouw kind doodt, omdat je vreest dat hij met je mee gaat eten. Dus dat je vreest dat het krijgen van een kind jou en jouw bezittingen zal aantasten. Jouw kind moet eten, dus je moet geld spenderen aan je kind. Voor eten, voor kleding, voor zorg, noem het maar op. En je bent bang dat je daardoor armer wordt. Je vreest armoede door het krijgen van een kind. Behoort tot de grote zondes. Dus hij noemt dit ook, sallallahu alayhi wa sallam, na shirk. Na shirk. Zo ernstig is het dus. En daarna zei hij weer, thumma ay, wat kwam daarna, wat komt daarna? Hij zei, sallallahu alayhi wa sallam, dat jij overspel pleegt met de partner van jouw buur. Dat je zina pleegt met je buurman of je buurvrouw. Waliyadu billah. In de afwezigheid van jouw partner, als hij of zij naar het werk is of boodschappen doet of voor een lange periode weg is, jij met jouw buur vreemd gaat. Buiten het weten om van jouw partner. Dit behoort tot de ernstigste zondes. En dit valt natuurlijk ook zonder meer onder zina. En Allah subhanahu wa ta'ala die heeft een vers aangehaald. Dit vers is gezegd, werd geopenbaard naar aanleiding van deze gebeurtenis waarover Abdullah ibn Mas'ud overlevert. Het gaat om Surat al-Furqan, vers 68, waarin Allah zegt: en degene die niet naast Allah een andere God aanroepen, dus geen shirk plegen, en die niemand doden waarvan het doden door Allah verboden is gemaakt, dus niet je kinderen doden, uit vrees voor armoede, behalve volgens het recht, zegt Allah, en degene die geen overspel plegen, de derde. Want wie dat doet, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, zal een bestraffing tegemoet gaan. Hem zal een bestraffing toegeworpen worden. En zoals ik zei in het begin van de lezing, is er een meningsverschil over het aantal grote zondes. Nou, we hebben gezien dat het er sowieso meer zijn dan 7. En een van de metgezellen heeft zelfs gezegd dat het er eerder 70 zijn. Abdullah ibn Mas'ud die zegt het zijn er 4. Abdullah ibn Umar die zegt het zijn er 7. Abdullah ibn Amr ibn al-As die zei het zijn er 9. En andere metgezellen zeiden het zijn er 11. En weer andere zeiden het zijn er 70. Deze informatie die ik gehaald heb is uit woorden van imam Ibn Qayyim. En imam Ibn Qayyim die haalt hier iemand aan die het volgende zegt. Hij zegt: ik heb de uitspraken van de metgezellen verzameld en ben op het volgende gekomen. Het gaat hier om Abu Talib al-Makki. Er zijn 4 grote zondes van het hart, zegt hij. Dit zijn shirk, het volharden in de zondes, wanhopen op de genade van Allah, dus dat is op zich al een zonde. La taqnatu min rahmatillah. Wanhoop niet aan de genade van Allah, zegt Allah ook in de Koran. Niet alleen om ons een hart onder de riem te steken, maar ook is het een verbod. Wij mogen niet wanhopen op de genade van Allah. Wij moslims leven in balans. Wij vrezen Allah en wij hopen op zijn beloning in gelijke mate. Onze hoop is niet te veel. Wij zijn niet te overmoedig dat wij zeggen: mijn zonden zijn al vergeven, ik kom toch Jannah wel in. Dat is niet waar. Iedereen van ons leeft nog steeds in die onzekerheid: word ik tijdelijk in het vuur gegooid of niet? Wij zijn niet zoals de christenen die zeggen dat iemand voor ons gestorven is voor onze zondes. Dus nu hebben wij carte blanche. Wij mogen gewoon doen wat we willen. De dag des oordeels komt, onze zonden zijn vergeven. Want hij is immers al gestorven voor ons. Aan het kruis. Zo zijn wij niet. Wij hebben niet zoveel hoop. En wij hebben ook niet zoveel vrees dat wij Allah subhanahu wa ta'ala alleen maar zien als een boze God. Een woedende God die alleen maar bestraft. Nee, dat doen wij ook niet. We weten dat Allah zowel rahma als woede heeft. Barmhartigheid, liefde, zachtaardigheid. Maar hij heeft ook de mogelijkheid om te bestraffen. Hij kan ook boos worden op ons. En hij kan ons ook vervloeken. Dus al die zaken duiden op eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala. Wij moeten ze balanceren. Voor onszelf. Om niet meer hoop dan vrees te hebben. Of meer vrees dan hoop. Dus hij zei 4 grote zondes van het hart. Een shirk, het volharden in de zondes. Het wanhopen op de genade van Allah. En je veilig voelen voor wat Allah voor jou gepland heeft. Allah subhanahu wa ta'ala heeft opgeschreven al wat ons zal overkomen. Het staat al in Lauh al-Mahfuz. Allah heeft het al bepaald. Maar wij weten niet wat daarin staat. En wij weten niet wat ons te wachten staat. Morgen, vanavond, of over een uur niet eens. Wij weten niet wat de toekomst ons brengt. Maar wat ons ook overkomt, we weten dat het van de beschikking van Allah komt, dus we hebben er vrede mee. Dat staat voorop. Dus voel je niet veilig voor wat Allah gepland heeft. Je weet niet wat voor erge dingen er straks kunnen gebeuren. Het leven kan nu voorspoedig verlopen, maar later ineens omslaan. Voor een reden die ons onbekend is. Maar Allah subhanahu wa ta'ala bepaalt alles volgens zijn wijsheid. Vervolgens zei hij, er zijn vier grote zondes van de tong. 1. Het afleggen van een valse getuigenis. 2. Het beschuldigen van kuise gelovige vrouwen. 3. Het afleggen van een valse eed. En 4. Tovenarij. Dus allemaal zaken die uitgesproken worden met de tong. Die ook allemaal de revue hebben gepasseerd en grote zondes zijn. Daarna zei hij, er zijn drie zondes van de buik. 1. Het drinken van alcohol. Waar sowieso natuurlijk, zoals jullie weten, de bestraffing van Tinatul Ghabal op staat. En de metgezellen vroegen Mohammed sallallahu alaihi wasallam, wat is Tinatul Ghabal? En hij zei, de pus en de etter van Ahlun Nar. De pus en de etter van de mensen van Jahannam. Dus degene die alcohol nuttigen in dit wereldse leven, die worden straks blootgesteld aan die bestraffing. Dat zij drinken van de pus en de etter van de mensen van Jahannam. Dus 1. Het drinken van alcohol. 2. Het nuttigen van het bezit van de wees. En 3. Het nuttigen van rente. Ook allemaal inmiddels de revue gepasseerd. Daarnaast zei hij, er zijn twee zondes die met de geslachtsdeel worden gepleegd. 1 is ontucht, zegt hij. En het tweede is homoseksualiteit. Ook beide grote zondes. Daarna zegt hij, twee zondes van de handen. Het moorden en het stelen. Ook het stelen waar een duidelijke bestraffing of lijfstraf op staat, valt onder de grote zondes. Er is één zonde, zegt hij, van de voeten, namelijk het op de vlucht slaan tijdens een slagveld. En er is één zonde die verbonden is aan het gehele lichaam. En dit benadrukt ook de ernst van deze zonde. Het ongehoorzaam zijn tegenover je ouders. Dat doe je met alles. Met jouw hele wezen. Als jouw ouders jou iets vragen, wat op zich gewoon toegestaan is om te doen, maar jij eigenlijk gewoon te lui bent om te doen, of jij gaat tegen je ouders in en je werkt ze tegen, dan is dat een grote zonde. Wat hebben jouw ouders jou misdaan dat jij hun ongehoorzaam bent? Jouw moeder die jou 9 maanden heeft gedragen, vervolgens tot bijna stervens aan toe jou ter wereld heeft gebracht. En daarna jouw maanden, soms zelfs jaren, de borst heeft gegeven voor jou om te voeden en te groeien. In pijn en moeite. Nachten heeft ze voor jou wakker gelegen. Jouw vader die dag in dag uit vroeg opstond uit zijn bed en laat thuis kwam om geld te verdienen, zodat jij kon eten. En later kom jij op een volwassen leeftijd en heb jij een grote mond tegen hun? Denk jij ineens dat je hun aan kan, dat je sterker bent dan hun? Dat je hun op hun hoofd kan trappen en hun kan vernederen? Wat is dat voor akhlaq? Wat is dat voor gedrag? Die past niet bij een moslim. En iemand die nog geen ouder is, die ziet het misschien nog niet genoeg in. Daarom kan ik het alleen nog maar vertellen. Maar straks als je zelf ouder bent en zelf kinderen hebt en zelf ziet hoe moeilijk jouw vrouw het heeft, en jij zelf ervaart hoe moeilijk het is om een gezin te onderhouden, dan wil ik je horen praten. Dan wil ik jou vragen wat jij tegen jouw ouders deed 10, 20 jaar geleden. Had je dat nu ook gedaan? Als je toen had geweten wat je nu weet. Hoeveel inspanning jouw ouders in hun leven hebben gedaan om jou te laten groeien, om jou te laten ontwikkelen, om jou naar school te brengen, veilig heen en veilig terug. Zij verdienen geen grote mond. Als jij het ergens niet mee eens bent, of je slikt het, of je gaat er tegenin op een gepaste wijze. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran dat je niet eens of mag zeggen tegen je ouders. Of, een heel klein woordje. Wat dan te denken dat je tegen hun schreeuwt, dat je tegen hun scheldt. Het zijn allemaal dingen die veel erger zijn dan alleen of zeggen. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. En praat met hun met vriendelijke woorden. Met goede woorden. Dat is de status van de ouder. Dat is het gedrag wat de ouder verdient van het kind. Zoals Allah dat voorschrijft. Dus iedereen, mezelf inclusief, let op je gedrag tegenover je ouders. Want jouw ouders hebben een zware strijd moeten leveren voor jou, zodat jij kon groeien. Tot slot wil ik zeggen, beste broeders en zusters, dat het altijd belangrijk is om in het achterhoofd te houden dat je niet moet kijken naar hoe groot of hoe klein een zonde is. Kleine zondes kunnen in grote hoeveelheden komen en alsnog zwaar wegen. En grote zondes wegen sowieso zwaar. En we zijn er niet zeker van dat Allah subhanahu wa ta'ala ons berouw accepteert. Hij vergeeft wie hij wil, zoals we hebben gezien. Dus kijk niet naar de grootte van jouw zonde, maar kijk naar de grootte van degene tegenover wie jij zondigt. Namelijk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is de grootste. Allah heeft ons geschapen. Weet je hoe nietig wij eigenlijk zijn? Weet je hoe klein en nietsbetekenend wij eigenlijk zijn? Als je ons vergelijkt op deze hele wereld, dan zijn wij maar een puntje. Deze hele wereld is ten opzichte van de hemel, de eerste hemel, als een ringetje in een woestijn. Zoals vermeld in Sahih Muslim. En de eerste hemel is ten opzichte van de tweede hemel als een ringetje in de woestijn. En zo de tweede ten opzichte van de derde ten opzichte van de vierde. En er zijn 7 hemelen. En daarna heb je nog de troon van Allah, die alles omvat. En daarboven is Allah subhanahu wa ta'ala. Dus hoe klein zijn wij? Hoe klein zijn wij? Wij moeten alleen nederig zijn. Wij moeten eigenlijk ons hele leven met ons hoofd naar beneden lopen. Zo nederig zouden we moeten zijn ten opzichte van Allah. Maar dat doen we niet. We zijn hoogmoedig. Hoogmoed is ons snel aangepraat. Maar let erop dat hoogmoed ook een van de grote zondes is. Want wie maar een grijntje aan hoogmoedigheid, een atoompje in zijn hart aan hoogmoedigheid heeft, zal het paradijs niet eens kunnen ruiken. Laat staan binnentreden. Dus ook hoogmoed valt onder iets wat ik niet eens heb voorbereid als grote zonde. Dus let erop, beste broeders en zusters. Grote zonden zijn er veel. Dus onderschat ze niet. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.